Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is woensdag 17 april en Bart de Pauw besloot na een stilte van 7 jaar zijn verhaal te doen. Er is goed nieuws voor wie zijn geld wil beleggen. En in Ieper is er discussie over een ontsnapte kangoeroe. Maar in deze Insider hebben we het over examengesjoemel bij justitie en dat daar een nieuwe ontwikkeling in is. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is de Insider. Gisteren is een beslissing gevallen in de zaak rond de magistraten- en examenfraude. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben niet helemaal mee in het verhaal. Maar gelukkig is Nieuwsblad crimijournalist Mark Cliffman dat wel. Dag Mark.
Dag Nathalie.
Je mag het hier uitleggen, hè?
Ja, niet evident.
Ja, dat snap ik. Maar het is een belangrijke beslissing over magistraten die gisteren is gevallen. Legt dat misschien alles uit?
Het is eigenlijk vooral een zeer belangrijk dossier binnen justitie. Omdat het is een belangrijke zaak. Het is een dossier dat eigenlijk met argusogen wordt gevolgd door heel wat magistraten, rechters en advocaten. Mm-hmm. Want het lijkt te gaan om een schandaal waarbij 2 procureurs van het Openbaar Ministerie, 2 magistraten zijn dat, die zijn in opspraak gekomen omdat hun kinderen, 2 advocaten, stagiaire advocaten, via een bevriende weg, een andere hooggeplaatste magistraat, ze hebben vragen in handen gekregen van een examen om zelf magistraat te worden. En dat lijkt natuurlijk op gesjoemel.
Ja, en dat is uiteraard niet oké.
Okay. Nee.
Misschien even bij het begin beginnen, want we zouden een hele reeks van deze podcast of een aflevering van Stemmen van Assisi, waar we jou uiteraard ook van kennen, kunnen wijden aan alle partijen binnen justitie.
Snap ik.
De posities, de hoofdrolspelers. Ja. Nu, om dat helemaal uit te leggen, dat zal te ver leiden. Maar zo'n magistraat, wie is dat? Wat doet die?
Ja, misschien is dat inderdaad wel belangrijk om dat meteen uit te leggen. Want ja, inderdaad, voor iemand die niets van justitie kent, is dat misschien wel een moeilijke materie. Maar het komt er eigenlijk op neer, binnen ons Belgisch rechtssysteem heb je eigenlijk 2 soorten magistraten. Mm-hmm. Je hebt de zogenoemde parketmagistraten, dat zijn procureurs, aanklagers noemen we ze ook wel. En zij vertegenwoordigen het Openbaar Ministerie, zij vertegenwoordigen eigenlijk de maatschappij.
Ja.
Een heel belangrijke functie. En daarnaast, ik zeg het, ja, je hebt 2 soorten magistraten. Daarnaast heb je natuurlijk ook rechters die een oordeel vellen over een dossier, over een misdrijf.
Mm-hmm.
Ook zij zijn magistraten. Ja, dat zijn eigenlijk de 2 soorten magistraten.
Ja, ja, dat zijn ambtenaren, dus benoemd door de overheid.
Ja.
Vandaar het examen.
Zij moeten een heel moeilijk examen afleggen om zo'n magistraat te worden. Dat is natuurlijk niet evident. Dus daar moet grondig voor gestudeerd worden om daarvoor te slagen.
Ja, en die 2 magistraten waarover het hier gaat, dat zijn geen rechters.
Nee, dat zijn dus parketmagistraten. Dat zijn dus afdelingsprocureurs zelfs. Dat zijn eigenlijk de bazen van een parket in West-Vlaanderen.
Mm-hmm.
Zowel in Brugge als in Ieper. Zij zijn nu in opspraak gekomen omdat er dus vermeend gesjoemel aan het licht gekomen is met examenvragen voor hun kinderen. Dus er was tegen hen een tuchtonderzoek gestart door justitie, toen ze daarvan op de hoogte raakten. Dus ja, ik zeg dat zijn niet de minste magistraten, ze zijn echt wel topmagistraten. En zij zijn ondertussen geschorst toen dat aan het licht kwam, maar ze hebben die beslissing aangevochten.
Mm-hmm.
En dinsdag kwam die zaak opnieuw voor de rechtbank.
En waarom?
Wel, ze hebben dus die schorsing aangevochten, dus ze wilden eigenlijk terug aan de slag gaan. Ze wilden terug aan het hoofd staan van hun parket. Daar is over gedebatteerd geweest, 1 week geleden. En dat was een gesloten zitting. Normaal is zo'n zitting openbaar.
Mm-hmm.
Men heeft ervoor gekozen om dat toch achter gesloten deuren te doen. Maar ondertussen zijn we wel wat meer over hun argumenten te weten gekomen. Dus ze zijn eigenlijk nog maar heel recent geschorst, maar ze vechten dat dus aan, omdat ze vinden van ja, misschien is het toch beter dat we wel aan de slag blijven, want anders is de werklast voor de collega-magistraten veel te groot. Dat is een beetje een opmerkelijke verdedigingsstrategie natuurlijk. Dus ze willen graag terug aan de slag. Dus dat was een belangrijk punt van discussie voor de rechtbank nu, omdat ze dat aangevochten hebben. Maar uiteindelijk heeft de rechtbank wel beslist om daar niet in mee te gaan.
Ja, dus ze blijven geschorst.
Ja, en dus dat is een speciale tuchtrechtbank die daarover geoordeeld heeft. En die tuchtrechtbank was eigenlijk best wel fors in de communicatie dinsdag. In die zin dat zij stellen van ja, de burger moet er altijd blind op kunnen vertrouwen dat dossiers zonder enige vorm van favoritisme behandeld moeten worden.
Mm-hmm.
Dus je merkt wel, er is hier heel kwalijk wat er lijkt te gebeuren te zijn. En de tuchtrechtbank die heeft geoordeeld van ja, het is misschien beter dat jullie toch geschorst blijven in afwachting van het verder onderzoek.
Oké, Mark, ik ben nog niet 100% mee, maar ik heb ondertussen wel door... Snap je het? Ik ben blij. maar ik heb wel door dat binnen justitie moet dat toch wel een behoorlijk bommetje zijn geweest.
Ja,
de
absoluut.
Manier waarop het verhaal aan het licht kwam ook.
Ja, best wel, want we moeten daarvoor terug naar begin maart. Mm-hmm. 3 maart, denk ik, was het. Het was een zondagavond. En toen verscheen er ineens in onze mailbox een persbericht van de Hoge Raad voor Justitie. Mm-hmm. Nu, je moet weten, Nathalie, de Hoge Raad is een beetje een onafhankelijke instantie die justitie in ons land beter moet maken. Ja. Dus, onder meer doen ze dat door de magistraten te benoemen, door die moeilijke examens. Maar de Hoge Raad die doen ook externe audits als er iets misgaat in ons land op vlak van justitie. Dan doen zij een onderzoek en brengen zij dan adviezen uit. Dus dat is een beetje de rol van die Hoge Raad.
Maar daar krijg je niet zo vaak een persbericht van?
Nee, niet zoveel. Nee. En hier was het wel meteen een verontrustend bericht.
En wat stond erin?
Wel dat een andere vooraanstaande magistraat uit Oost-Vlaanderen, ook een topmagistraat, iemand van het Gentse parket-generaal, die had blijkbaar bekend dat hij gesjoemeld had bij dat veelbesproken magistratenexamen.
Ja.
Dus nu, ik zei het al, dus als je in België parketmagistraat wil worden, dan moet je dat toelatingsexamen afleggen bij de Hoge Raad. En in januari, begin dit jaar, was er opnieuw een groep advocaten die dat wou proberen, die daar naartoe zijn gestapt. Nu, achteraf bleek dat 1 op de 3 was geslaagd, dus
dat
lijkt wel...
Dat lijkt mij een oké percentage.
Ja, misschien wel, maar het zal niet eenvoudig geweest zijn, denk ik. Maar goed, in elk geval, in de nasleep daarvan bleek dat de Hoge Raad wel geruchten opving dat er bij dat examen gesjoemeld was, dat er fraude was, dat er mogelijk sporen van fraude was. Want een van de juryleden, dus die Gentse advocaat-generaal, die topmagistraat waar ik het net over had, die had bekend dat hij de vragen vooraf had doorgespeeld aan een van de advocaten.
Ja. Dat is niet oké, hè?
Dat is absoluut niet oké, not done. En het jurylid zou de kandidaat in de dagen voordien of nadien, zou die dan ook op de hoogte hebben gehouden van subtiele wijzigingen van de opgave. Dus allemaal verontrustende elementen, absoluut. En die kandidaat van het examen, dat was een jonge advocaat uit het Brugse. Mm. En hij bleek dus de zoon te zijn van 2 bevriende magistraten van die topmagistraat.
Dus helemaal niet oké.
Nee.
Nu, toen dat nieuws binnenkwam, was jij zelf in de rechtbank voor een assisenzaak.
Mm-hmm.
Hoe werd er daar op dat nieuws gereageerd?
Ja, ik zat toen 1,5 week op een assisenzaak en plots als ik toen op die parking binnenkwam van de rechtszaal, van de rechtbank, werd ik meteen al aangesproken door 2-3 advocaten over de kwestie. Dus het was meteen als een bommetje binnengekomen binnen justitie. Ook de magistraten tijdens die assisenzaak, die hadden het er eigenlijk ook meteen over. Mm-hmm. Dus het was meteen duidelijk dat zij ook hun misprijzen niet konden wegsteken. Ik denk dat iedereen binnen justitie die dat gehoord heeft, die dacht dat ze echt wel geschokt waren.
Ja, ja.
Want natuurlijk, als daar effectief gesjoemeld zou zijn, dan komt vrouw justitie, zoals dat dan plechtig heet, toch wel een beetje met de billen bloot te staan. En dat is allesbehalve goed voor het imago van justitie.
En wie had dat nieuws dan gelekt? Wie waren de klokkenluiders?
Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk ging de bal aan het rollen bij een advocatenkantoor in Brugge, waar dus de zoon van die bevriende magistraat waar ik het net over had, die was daar als stagiair aan de slag. Maar het is zo, de stagemeester, dus een ander advocaat op dat kantoor, van die jonge advocaat, die rook onraad. Het was eigenlijk zo, dat is een vrouwelijke advocaat en die merkte op dat moment dat haar medewerker, die had aangekondigd van ik wil eigenlijk meedoen aan dat magistratenexamen.
Mm-hmm.
En sindsdien deed hij eigenlijk ook niet veel niet meer. En die advocaat rook onraad, dus een keer gaan kijken in de computer, een beetje gaan uitpluizen of er misschien iets aan de hand was. En toen bleek dat dus haar medewerker nogal een bijzondere interesse vertoonde voor oude afgesloten dossiers over diefstal. Wel heel specifiek allemaal.
Mm-hmm.
Het was een specifieke zoektocht.
Het was niet gewoon u voorbereiden op een examen.
Nee, het was niet op een voorbereiden op een examen of over een bepaald dossier waar hij mee bezig was. Het was echt wel heel concreet. De alarmbellen zijn bij die advocaten afgegaan van dat klopt hier niet. Die advocaat is natuurlijk ook gaan spreken met iemand anders daarover, met een confrater. En uiteindelijk hebben zij beslist om toch naar de Hoge Raad te stappen van hier klopt iets niet.
Ja.
En uiteindelijk is dan dat lid van die examencommissie, die hoge topmagistraat uit Oost-Vlaanderen, die is dan meteen natuurlijk eigenlijk ook wel gesommeerd om zijn verhaal te doen.
Ja.
En uiteindelijk heeft hij dan ook tot bekentenissen overgegaan.
Ja, ja, ja. Oké. Okay. En dan is er een onderzoek gestart.
De man heeft zelf meteen beslist om ontslag te nemen. Dus hij is ook meteen die zondag waar we het over hadden, mm-hmm. zijn bureau toch wel een beetje gaan leegmaken misschien wel. En hij, ja, diezelfde dag is er dan dat fameuze persbericht uitgekomen, waarin bleek dat de Hoge Raad ook meteen om een strafonderzoek vroeg. Omdat ja, het is dan wel duidelijk dat er iets niet klopt. Hè. Want die persoon, die hoge magistraat, die zat al 3 jaar in die examencommissie.
Dus dat is al langer aan de gang misschien.
Maar dat is natuurlijk de vraag die dan meteen rijst. Ja, hoeveel kandidaten hebben misschien nog zulke vragen mm-hmm. doorgespeeld gekregen en waarom heeft hij dat gedaan? Dus dat waren ja, zeer veel vragen die opdoken en natuurlijk zorgde dat voor veel nervositeit en bij justitie.
Ja, ja. Je sprak over de zoon van 1 afdelingsprocureur, maar er zijn er nu 2 geschorst. Hoe zit dat dan?
Ja, dat komt omdat in de nasleep van de schorsing van die Brugse afdelingsprocureur, hè, dus de ouders van die stagiair-advocaat waar ik het net over had. In de nasleep daarvan bleek dat er ook de afdelingsprocureur uit Ieper, dus ook een hoge magistraat alweer, die is dan uiteindelijk zichzelf een beetje gaan aangeven van ja, het kan zijn dat mijn dochter ook misschien wel voorkennis had. Hey, dat begrijp ik toch. Ja. Zijn dochter is ook advocaat, deed ook mee met dat examen. En dan uiteindelijk is beslist dat beide magistraten geschorst werden.
Ja. Er is de laatste jaren veel te doen rond klassejustitie, de zaak Sandadia Acid. Nu komen ze zelf in het vizier.
Ja, en dat maakt het allemaal wel pijnlijk. Het is, ook, ja, het is inderdaad niet zo lang geleden. Hè. Dat vonnis met Acid, dat heeft voor heel veel beroering gezorgd. Het Reuzegom-proces, hetzelfde. Dat zijn dossiers waarbij justitie soms... veel kritiek krijgt van mensen die het niet snappen, de beslissingen van bepaalde rechters of magistraten. Ja, als dan blijkt dat er mogelijk fraude aan het licht is, bij die magistraten zelf, bij advocaten, dan is dat gewoon pijnlijk en ook kwalijk. Dus de justitie kwam meteen toch wel in een slecht daglicht te staan.
Mark, als echte insider die elke week wel minstens een keer op een rechtbank komt, als zoiets als deze zaak gebeurt binnen justitie, wat is de impact dan op die hele juridische wereld? Wat heeft dat allemaal veroorzaakt?
Ja, ik kan er niet omheen dat inslaat als een bom. Hè. Het wordt een beetje nu momenteel wel als een schandvlek gezien. Hè. Dat moet, je voelt dat in de rechtbank als je praat met advocaten en magistraten. Het gaat er heel vaak over. Ja. Ook die schorsing van deze week, of dat die nu moet opgeheven worden of bevestigd worden. Veel mensen binnen de magistratuur volgen wat daar gebeurt, volgen die argumentatie en zo ook. Dus het is, als het allemaal klopt wat er gebeurt, dan is dat kwalijk en dan is dat echt wel een enorme dreun voor het imago van justitie. En dus ik denk dat ze bij justitie ook wel er alle belangen bij hebben om dat snel uit te klaren en als er effectief voldoende bezwaren zijn, om dat dan ook de gepaste maatregelen te nemen. Hè.
En wat zijn die maatregelen? Wat gaat er nu gebeuren?
Het onderzoek loopt nog volop. Dus er is een strafonderzoek gestart naar de Oost-Vlaamse hooggeplaatste magistraat, die ervan verdacht wordt nu dat hij de examenvragen heeft doorgespeeld. Dat is eigenlijk het voornaamste onderzoek. Nu, je merkt dat de politie daar wel zeer ernstig mee bezig is. Er is een raadsheer onderzoeksrechter op de zaak gezet. Dat is ook niet de minste, dat is Wim de Trois. Mm-hmm. Die is vooral bekend ook van operatie Kelk. Die heeft dat allemaal onderzocht. Dus ze gaan daar wel proberen alles te onderzoeken en uit te klaren. Er zijn ook al huiszoekingen geweest de voorbije weken. Onder meer bij de klokkenluider, bij de advocaten die het aan het licht hebben gebracht. Dus je merkt dat het wel zeer ernstig wordt genomen. Dus ik denk dat er nu vooral het onderzoek moet worden afgewacht wat er allemaal aan het licht komt. Al die mensen worden natuurlijk ook ondervraagd.
Hoe reageren ze dan?
Ja, voorlopig weten wij dat niet. Dus natuurlijk zijn ze waarschijnlijk zijn ze al ondervraagd, maar wij weten tegenover ons praten ze niet. Ze gaan geen telefoons opnemen. Ook hun advocaten, die hullen zich in stilzwijgen voorlopig. Ze hebben natuurlijk allemaal zelf een grote naam advocaat op de zaak gezet. Dat is allemaal toekomstmuziek, hoe zij daarop gaan reageren.
Ja, stevig onderzoek sowieso, maar komt daar dan ook een proces van?
Mogelijk wel. Bijvoorbeeld die hooggeplaatste magistraat die eigenlijk al wat bekentenissen heeft afgelegd. Ja, het lijkt me niet ondenkbaar dat er ook een strafproces zal komen. Voor welke kwalificatie dat dan uiteindelijk zal zijn. Gaat het dan over corruptie? Gaat het over schending beroepsgeheim? Gaat het over iets anders? Dat zal moeten blijken. Nu, in het geval van de 2 geschorste magistraten, is het voor mij een beetje koffiedik kijken wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn. Het kan ook zijn dat, dat het daar eindigt op een tuchtstraf of een tuchtsanctie. Dat is allemaal een beetje toekomstmuziek, maar het onderzoek loopt volop.
En ook daar ga jij weer op de eerste rij zitten om dat allemaal voor ons te kunnen volgen en te komen uitleggen nadien. Bedankt daarvoor, Mark Liffman.
Graag gedaan.
En voor het andere nieuws is producer Laurence erbij komen zitten. Dag Laurence.
Hey, dag Nathalie. Ja, we beginnen trouwens vandaag met nieuws dat gisteravond trending was op X, het voormalige Twitter.
We willen verder met ons leven. Ik probeer in de privé wat te werken. Ik kreeg daar weer dat stigma van ik ben de MeToo in Vlaanderen. Ik zou graag willen verder gaan met mijn leven. Weet, ik heb mijn straf gehad, ik zit ze uit.
Het interview van Bart de Pauw in de tafel van Gert, heb je gekeken?
Ik heb, s'avonds laat nog gekeken. Het is toch wel een bijzonder tv-moment.
Ja,
hè?
Bijzonder op zijn minst. Het was de eerste keer in 7 jaar tijd dat hij zijn verhaal heeft gedaan. Mm-hmm. Herinner u, Bart de Pauw, bekende tv-maker, werd veroordeeld voor de stalking van 5 vrouwen en de digitale overlast van 6e vrouw. Maar behalve een video in 2017 bleef het eigenlijk vooral stil aan de kant van Bart de Pauw. En hij heeft nu besloten om te praten.
Ja, dat was dan de eerste keer.
Ja.
Hij heeft van alles gezegd.
Mm-hmm.
Wat mij dan opviel, Laurence, is dat waren dan 2 mannen in gesprek, maar daar zat geen enkel vrouwelijk weerwoord of weerwoord van een van die dames.
Of van de documentaire die...
Of stukjes uit de documentaire. Ik vond dat toch een beetje eenzijdig.
Ja, Play 4 had op voorhand beloofd dat het een gesprek zou worden waarbij geen enkele vraag uit de weg zou worden gegaan.
Ja.
Maar je hebt het zelf ook gezien, het werd niet de grote biecht van Bart de Pauw. Ja. En hij weerlegde ook heel wat zaken, zoals bijvoorbeeld het feit dat hij niet naar alle dames duizenden sms'jes stuurde, dat hij ook maar voor 6 dossiers veroordeeld is. En uiteindelijk hebben we ook niet op alles een antwoord.
Ja, en die oprechte excuses, daar is ook veel om te doen.
Ja, nochtans, het was het ideale moment. Hè?
Ja.
Zo voor kijkend
Vlaanderen. Even de camera pakken. En,
ja, nu, hij fietste daar wel wat onhandig rond door te zeggen dat hij dat wel wil doen, hij er klaar voor is, dat ook in de rechtbank heeft gedaan.
Ja, maar dan.
Ja, maar dan legde hij dan weer de schuld wat bij de vrouwen. Want hij zei, ja, ik heb al contact gezocht, maar zich excuseren, dat is 1 ding. Die moeten ook aanvaard worden.
Ja.
Dus ik weet niet of we hem nog op de tv gaan zien. Volgens Gert is het zich nooit nooit.
Ja, boeiend.
Ja.
Dan, er is ook goed nieuws voor degenen die niet weten wat te doen met hun spaargeld.
Ja, inderdaad. De kasbon is terug van weg geweest.
De kasbon?
Ja, als je een kasbon koopt, dan leen je eigenlijk geld aan de bank voor een bepaalde looptijd. Hè. Dat gaat van 1 jaar tot 10 jaar en in ruil betaalt de bank interest. Dat was vroeger heel erg populair, is terug van weg geweest omdat Belfius er nu weer mee op de proppen komt. De rente was vroeger niet interessant, nu wel weer.
Oké, bij Belfius kan je er dus voor terecht, ook bij andere banken?
Ja, bij BNP Paribas Fortis, want die zijn er toch over aan het nadenken en een aantal andere banken zouden dat ook doen.
En we eindigen met een bizar, maar ook wel geestig verhaal over een kangoeroe.
Ja, Nathalie, het is geen nieuws uit Australië, maar van hier in België.
Aha.
Want in Ieper is een witte kangoeroe ontsnapt en die werd opgevangen in Bellewaerde.
Dat klinkt nog oké.
Ja, goed voor het dier, maar iets minder goed voor de eigenaars, want Bellewaerde wil het dier niet teruggeven. Huh? En hou je vast, zolang de eigenaars van het dier geen 10 tickets willen kopen voor het park.
10 tickets, dus dat is dan de schadevergoeding. 10
ja,
tickets. Waarom 10 tickets?
Dat komt uit op €450 en dat is volgens het park een compensatie, een schadevergoeding voor de zorg en opvang die ze verleend hebben.
Ah ja, en zolang ze dat niet doen, die tickets betalen, krijgen ze hun kangoeroe niet terug?
Nee, en de politie is nu zelfs ingeschakeld om te bemiddelen, want de eigenaar is dinsdag naar het park geweest en die kon niet naar huis met de kangoeroe.
Oké, want hij had geen ticketje betaald.
Ja, geen 10 tickets.
Tickets. Ja. Ik kan die tickets natuurlijk ook gewoon verder verkopen.
Ja, ik denk wel. Hij zal daar wel al aan gedacht hebben misschien.
Ja, en ik hoop dat die kangoeroe ondertussen ook nog blij is.
Ja.
In elk geval, Laurence, bedankt voor het andere nieuws. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.